Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Maria. Ik ga speciaal voor jou, deze tijdshoof, ook een beetje speciaal voor jou houden over Maria Zambrano. Ja, Maria. Ik reken daar wel wat extra geld voor. Ja. Wat ik persoonlijk, wat mij altijd getroffen heeft in de hele geschiedenis van de Zen. Goddank is er naderhand een ander geluid gekomen. Hoe belangrijk dat ook geleefd heeft in vrouwenkloosters en in belangrijke vrouwelijke figuren. Maar over het algemeen is het toch wel een beetje een mannelijke aangelegenheid geweest. En dat is eenzijdig. En daarom denk ik dat het goed is om anderen, om voorbeelden van vrouwen die, waar het in, ten diepste in Zen om gaat, uitdrukken. Niet in een Zen-taal, maar op een heel eigen, authentieke manier. En allerlei aspecten. En ik kan, of het beste is, om niet alles door elkaar te halen, maar één specifiek thema elke keer eruit halen. Het is een thema dat bij Zambrano voorkomt, Maria Zambrano. Nogmaals, die mij enorm geraakt en geboeid heeft. Ik heb haar nooit ontmoet, maar haar teksten. En ik zal een stukje daarvan voorlezen. De andere vrouwen die nog een keer aan bod moeten komen, dat zijn Edna Saint-Vincent Millay. Kent iemand die? Edna Saint-Vincent Millay is een dichteres, een Nederlandse. Ze is met een Amerikaan getrouwd die heel veel, wat ik zeg, zij heeft ook heel veel erotische poëzie geschreven. En daarom raakt het mij zo dat ze daarnaast zo'n authentiek getuigenis gegeven heeft van haar diepe geloof, haar diepe innerlijke ommekeer. Dat heeft ze geschreven in een tekst die heet Resurgence, opstanding. Die zal ik nou niet voorlezen, maar die komt ook nog. Maar vooral omdat ze de naam heeft van eerder lichtzinnig te zijn. Een van haar opmerkingen is, toen ze een vroegere geliefde tegenkwam, denk maar niet dat ik je nog zal herkennen als ik je op straat tegenkom. Trouwens, zo belangrijk ben je niet, maar het belangrijkste is, ik hield toen wij samen waren van louter gelukzaligheid mijn ogen dicht. Dat soort poëzie. Maar ze heeft iets geschreven, Resurrection. Het is een van de meest authentieke getuigenissen die ik ken. Dus die zal ik ook noemen. En het is ook belangrijk dat het niet iemand zijn die per se in de Zen-traditie, ik denk misschien nooit van gehoord. Maar het is een tekst die ik regelmatig lees. Zeker eens in de maand pak ik hem opnieuw op. En dan blijft hij voor mij levend, die tekst van haar. En de andere is Clarice Lispector. Kent iemand haar? Ja, dat is. Het is een Oekraïense die in Zuid-Amerika leefde en die ook heel indrukwekkende getuigenissen gegeven van haar innerlijke ommekeer. Hè, wat dan in Zen dan heet Ashraya Paravriti, met een Pali, de Engelse vertaling Revolution of the Fundaments of the Heart. Zo bijzonder en zo authentiek en zo, voor mij echt ontroerend dat ik dat ook regelmatig lees. Daar zal ik er ook nog een keer later over praten. En dan is er ook nog Chung. Kent u Chung, een theologe? Ze is een Koreaanse theologe. Ik ben in mijn hart ben ik een christen, maar in mijn hara ben ik een boeddhiste. En ze schrijft prachtig over Kuan Yin als een manifestatie van de Heilige Geest. Dat is ook heel bijzonder. Dus dat vrouwelijke geluid komt een keer aan bod. Maar nu, nogmaals, alleen één thema. En het thema van Maria Zambrano. En dat gaat over iets, een begrip, wat in het boeddhisme ook benadrukt wordt, maar misschien niet zo bekend is. Verdeemoediging. Hoe moet je het anders? verdeemoediging, deemoedig worden. En daar is een prachtige tekst over in allereerst. En ik heb die tekst ergens gevonden bij André van der Braak. Over wat verdeemoediging is in het oorspronkelijke boeddhisme. Ook in het Zen-boeddhisme. Het nederigheid of het besef, met een uitdrukking die ik dikwijls gebruik omdat die mij ook geraakt heeft, dat alles genade is. Zoals het vooral in de zuivere landrichting, benadrukt. Maar ook Dogen, hè, die niet van de zuivere landrichting is. Maar die ook ergens zegt, zelfs dat wat ik ervaar als mijn eigen, diepste eigen unieke krachtsinspanning, is uiteindelijk een volkomen gratuïte gave van de Boeddha Dhamma. Dat is iets heel bevrijdends, dat is iets hoopvols. Dat is, als ik het met mijn woorden mag zeggen, je kunt er niet uitvallen. Dat is het echt. En het heeft mij zo geraakt omdat ik ooit wel absoluut overtuigd was dat ik er wel uitviel, met nog een hoop anderen. Dat is echt een ommekeer geweest. Dat is misschien de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven. Vandaar dat ik erover schreef, eerst in een artikel, later in een boek. Je kunt er niet uitvallen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik zo, dat u graag zou overtuigen, heb geen angst. Heb geen angst. Niemand kan eruit vallen. Niemand. Daar ben ik zo zeker van. Ik kan niet verklaren waarom. Na alle twijfel die er geweest is. Maar nu terug naar Maria Zambrano. En naar dat thema verdeemoediging. Allereerst waar dat voorkomt in de Zen-traditie. Het is iets wat ik gelezen heb bij Van der Braak, André van der Braak, een van mijn opvolgers. De vier bodhisattva-geloften komen daarop neer dat men zich wijdt aan de bevrijding van alle levende wezens. Dat weten we intussen. We zeggen dat altijd op, maar het is goed dat nog een keer te benadrukken op een nieuwe manier. Om een dergelijk bodhisattva-pad te gaan, moeten we, en hier volgt hij dus de traditionele boeddhistische verwoording, moeten we de 10 paramita's, de vervolmaaktheden, in onszelf trachten te ontwikkelen. En dat is op zich al een eindeloze weg. Allereerst, dana, vrijgevigheid. Vrijgevigheid, ja. Vervolgens, en dan komt het, virya, energie. Hè. Zit niet van, nou ja, we gaan maar weer even zand doen, kijken of we dat half uurtje doorkomen. Maar doe het, al is het dat je elke keer jezelf wakker moet houden. Er waren beroemde zandmeesters in het verleden die letterlijk zichzelf tot de orde roepen. Hé, hey, Chang'un, ben je er nog? Nee, meneer. Oh, terug in de aandacht. Ja, elke keer proberen. En dan is het dan energie, meditatie, wijsheid, wat dat ook is. En vooral verdeemoediging. Xanti, dat is de naam die dan altijd krijgt in de oorspronkelijke boeddhistische geschriften. Xanti is verdeemoediging. Zoals nogmaals, ik heb dat een keer gelezen in een boek over alles is genade van misschien heb ik het ook al eens verteld. Toen ik nog jong was en nog bij de priesterarbeiders wilde, ontmoette ik broer van de stichter daarvan. Dat was Dominique Fayon. Hij was priesterarbeider, maar hij leefde verder in een armoedig baantje. Hij was nachtwaker in een fabriek. Maar hij heeft prachtige dingen geschreven, onder andere dat hij een ontmoeting had met een vroegere ordegenoot. Die van zichzelf vond dat hij verloren was. Hij zei, hij kwam hem toevallig tegen. En die man zei, nou, ga maar aan mij voorbij, zei hij. Want ik doe niks meer wat ik vroeger was. Doe maar net of je me niet ziet. Want ik ben een hoerenloper geworden. Ik ben aan de alcohol. Ik vraag me af of ik wat geloof. Dus, sorry Dominique. En Dominique pakt een beet. En die zegt, ik zal jou iets heel belangrijks vertellen. Het allerbelangrijkste wat we kunnen ontdekken. Jij staat op het punt om dat te ervaren wat het meest wezenlijk is. En dan gebruikt hij die woorden. Alles is genade. En dan komt er bij die man komt er een ommekeer. Dat zijn wonderlijke dingen, maar het leven is hem. Dat is het laatste wat mijn vader zei voordat hij stierf. Jongen, als je het echt durft te zien, als ik terugkijk, alles is één groot wonder. Misschien zijn we nog niet zo ver, we zijn allemaal nog niet aan het einde. Bij mij komt het wel een beetje in de buurt, maar ik begin er inderdaad wel iets van. Ik ben er echt wel overtuigd. En ook dat dat iets is waar we ons heel erg op mogen verheugen en op mogen verlaten. En op mogen vertrouwen, oervertrouwen. Ja, verdeemoediging. Nou zal ik die tekst voorlezen, wat zij erover schrijft, Maria Zambrano. Allereerst zegt ze, voordat ik dit ga noemen, in mijn boek wil ik zeggen dat dit boek wat ik schrijf meer geboren is dan gemaakt. Zonder dat ik het zelf, het kwam diep van binnenuit. Het kwam op een ogenblik van uiterste nood, om niet te zeggen van onmogelijkheid, het staan voor een muur in alle opzichten. Ik heb het hier dus niet over de overgang van mogelijkheid naar realiteit, maar van het absoluut onmogelijke naar het absoluut werkelijke. Precies daarom spreek ik van geboorte, geestelijke hergeboorte. En het belangrijkste daarbij, dat heb ik mogen ontdekken, is verdeemoediging. Nogmaals, wat met mij gebeurde, dank ik uitsluitend aan verdeemoediging. En dan nog een keer herhaald, ja aan verdeemoediging en niet aan een bewust zoeken naar het hogere, aan mijn eigen inspanning. Het meest moeilijke is trouwens dit zich verdeemoedigen, dit afdalen naar een niet weten en niet kunnen. Sang Soo-lim, die Koreaanse meester, met een don't know mind, don't know mind. Verdeemoedigen, niet, dus niet in het opstijgen. Ik heb mogen ontdekken, excuus dat ik het nogmaals zeg, dat juist het afdalen en verdeemoedigen voor het onbekende met een hoofdletter de hoogste prioriteit heeft. Veel meer dan mijn eigen bewuste zoeken zelfs naar die hoogte. Ja, het is veel waardevoller om het te vermoedigen. Juist waar ik geen enkele mogelijkheid meer zie. Het is veel waardevoller, we vertegenwoordigen, dan om door te blijven gaan in vergissing, in eigen gelijk. Het is overgave. Daarom heb ik de voorkeur eraan gegeven aan een duisternis die ik, toen ik dit boek schreef, ervaren heb als een reddende duisternis, als een reddend niet weten. Als een reddend schemerduister in plaats van te wandelen in vergissing. Hoogmoedig, eenzaam, verloren in de hel van het licht van mijn eigen zekerheden. Eigenlijk zou ik het daarmee willen laten. Ik heb ooit in Chevetonje een Russisch-orthodox bisschop, een bekende Russisch-orthodox bisschop ontmoet uit Rusland. Hij kwam daar tijdelijk en ik had een gesprek met hem toen hij hoorde, ik was daar toevallig ook, en hij hoorde dat ik zen-meditatie deed. En ik heb een lang gesprek met hem gehad en hij vertelde mij wat zo'n grote bedreiging is in mijn functie als bisschop. En dat geldt ook voor alle andere functies op de spirituele weg waar je leiding kunt geven. Hij zegt dat ik heb moeten ontdekken hoe gevaarlijk het is. En hij noemde een Latijns woord, dus superbia sacerdotalis, de priesterlijke hoogmoed. Ik heb daartegen moeten vechten, zei hij. En ik heb dagelijks, elke avond daarom de Hartsutra gebeden. En toen begon hij echt te huilen. Zei hij, de Hartsutra om mij te verdeemoedigen, hij gebruikte dat woord, om mij klein te houden, om mij over te geven. En dat is een van de ervaringen die mij bijgebleven is, dat hij dat ook zei, de superbia sacerdotale. En hij zei, het is voor mij reddend geweest dat ik uiteindelijk mij in groot vertrouwen kon overgeven. En nogmaals, hij zei dat met tranen en dat maakte het echt. Voor de rest, dat vond ik ook ontroerend, was het iemand met heel erg veel humor. Daar zou ik het bij willen laten. Alleen al het woord verdeemoediging. En dat is allereerst vertrouwen, hè? Dat is allereerst vertrouwen. Wij hoeven het niet te doen. Je kunt er niet uitvallen. We gaan terug de stilte in.